Er is altijd een spietje nodig om de preekstoel helemaal sterk en stevig te laten staan. Anders wiebelt hij een beetje. En dat is niet fijn. En dat spietje, dat lag hier niet, maar Koen had blijkbaar in de gaten waar het wel was. Ik wil verder gaan met de prekenserie Ontmoetingen met Jezus. En dit wordt dan de 8e preek al uit deze serie. En ik wil beginnen met Ontmoetingen met Jezus. Dat gaat dan natuurlijk een preek uit het Nieuwe Testament. Maar ik wil eerst een stukje uit het Oude Testament lezen en wel een van de psalmen en dan wel psalm 116. Mijn thema vanmorgen is Jezus geneest en hoe. Ik weet niet of u dat vroeger hebt meegemaakt, maar vroeger waren van die grote Pinksterconferenties. En dan ging je daar naartoe en dan van links naar rechts over het podium stonden een grote, met grote letters Jezus geneest met een uitroepteken erachter. Prachtig. En daar gaan we nu ook over lezen. En ook hoe. We lezen eerst psalm 116. En ik heb er behoefte aan om voor de opening van het woord daar een zegen over te bidden. Heren, wat is het rijk dat we nu met elkaar de Bijbel mogen lezen. Hoe bijzonder dat u dit boek de eeuwen door en de geschiedenis door hebt laten komen tot ons. Nu mogen wij het lezen en het is mijn gebed dat het ons leven altijd weer mag vernieuwen en veranderen. Dit zijn maar niet zo mensenwoorden, maar hierin spreekt u tot ons. Het is uw woord. Niet alleen vinden wij hierin uw woord, het is uw woord dat te vinden is voor ieder die er naastig in zoekt. En dat bid ik, dat wij mensen zullen zijn met de Bijbel. Gelovigen met de Bijbel. Dan gaan we niet zweven en dan raken we ook niet achterop. Dan zijn we mensen die de kracht van God kennen en de beloften van God kennen en de hoop. En ik bid dat door het werk van uw geest, die de Bijbel levend maakt, wij ook vanmorgen verder mogen komen in ons leven met u, om Jezus wil. Amen. Ik lees psalm 116. Dat is een psalm gezongen uit dankbaarheid. Ik heb de Heere lief, zingt de psalmdichter daar, want hij hoort mijn stem, mijn smekingen, want hij heeft zijn oor naar mij geneigd. Daarom zal ik mijn leven lang tot hem roepen. Banden van de dood hadden mij omvangen en angsten van het dodenrijk hadden mij aangegrepen. Ik ondervond benauwdheid en smart, maar ik riep de naam des Heren aan. Ach Heere, red mijn leven. Genadig is de Heere en rechtvaardig. Onze God is een ontfermer. De Heere bewaart de eenvoudigen. Ik was toen verzwakt, maar hij heeft mij weer verlost. Keer weder mijn ziel tot uw rust, omdat de Heer u heeft welgedaan. Want gij hebt mijn leven van de dood gered, mijn oog van tranen, mijn voet van aanstoot. Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heeren. Ik zal wandelen in de landen der levenden. Ik heb geloofd, zelfs toen ik sprak, ik ben zeer verdrukt. Toen ik in mijn angst zei, alle mensen zijn leugenachtig. Hoe zal ik de Heere vergelden, al zijn weldaden jegens mij? De beker der verlossing zal ik opheffen. Ik zal de naam van de Heere uitroepen, aanroepen. Mijn geloften zal ik de Heere betalen in de tegenwoordigheid van al zijn volk. Nu krijgen we een heel wonderlijke tekst. Kostbaar is in de ogen van de Heere de dood van zijn gunstgenoten. Het lijkt een beetje een vreemde tekst als iemand die zingt die net genezen is geraakt. Maar het is geen vreemde tekst, want dit wil zeggen dat in de dood een gunstgenoot van God bij de Heere mag zijn. En dat is de Heere kostbaar en als het goed is ook zijn gunstgenoot. Ach Heere, waarlijk, ik ben uw knecht. Ik ben uw knecht, de zoon van uw dienstmaagd. Hij haalt zijn moeder er dus bij. Gij hebt mijn banden losgemaakt. Ik zal uw lofoffer brengen en de naam van de Heer aanroepen. Mijn gelofte zal ik betalen in de tegenwoordigheid van al zijn volk. In de voorhoven van het huis des Heren. In evangeliegemeente de regenboog. En in al die Christusbelijdende kerken. Als ik er ben, ik zal het niet vergeten. In de voorhoven van het huis des Heren. In het midden, o Jeruzalem. In uw midden. En dan eindigt hij met halleluja. Prachtig. Dit wat we nu gelezen hebben, was bekend bij de man waar we nu over gaan lezen. Een arme man. Een blinde man. We lezen met elkaar Lucas 18. En lees ik eerst nog een klein stukje uit een gesprek van Jezus met zijn volgelingen. En dan gaan we over naar de genezing van Bartimeus. Dus ik lees nu Lucas 18 vanaf vers 31 tot en met 43. Jezus nam zijn 12 discipelen terzijde en sprak tot hen, zie, wij gaan op naar Jeruzalem. En al wat door de profeten geschreven is en zal aan de Zoon des Mensen volbracht worden. Want hij zal overgeleverd worden aan de heidenen en bespot en gesmaad en bespuwd worden. En zij zullen hem geeselen en doden en ten derde dagen zal hij opstaan. En zij begrepen niets van deze dingen. En dit woord bleef hun, let op het woord wat er staat, en dit woord bleef hun duister. En ze wisten niet waarvan gesproken werd. En toen gebeurde het, toen hij in de nabijheid van Jericho kwam, dat een blinde man aan de weg zat te bedelen. Toen die hoorde dat er een schare voorbij ging, een schare mensen, vroeg hij wat dat was. En zij vertelden hem dat Jezus de Nazoreër voorbij kwam. En hij riep en zei, Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij. En die vooraanliepen, bestraften hem, dat hij zwijgen zou. Maar hij riep, hij schreeuwde des te meer, Zoon van David, heb medelijden met mij. Jezus nu stond stil en liet hem bij zich brengen. En toen hij naderbij gekomen was, vroeg hij aan hem, wat wilt gij dat ik u doen zal? En hij zei, Heere, dat ik ziende worde. En Jezus zei tot hem, word ziende. Uw geloof heeft u behouden. En terstond werd hij ziende en hij volgde hem, God lovende, en al het volk zag het en gaf ook God de lof. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Na de prediking zingen wij staande met elkaar regenboogliedbundel 11. Het eerste en het derde couplet. Dat is die mooie psalm, God heb ik lief, want die getrouwe Heer. En het derde couplet is, ik zal uw naam met dankerkentenis vermelden. En er is ook een studie bij de preek, want je kunt in zo'n even een half uurtje lang niet alle dingen doorgeven die er in het prachtige Bijbelgedeelte staan. Dus ik wil u ook uitnodigen om die studie die op de lectuurbalie ligt dan mee te nemen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, vrienden, gasten, jonge mensen. Heb jij moeite met de wondergeschiedenissen in de Bijbel? Nee, niet misschien omdat u denkt dat het niet kan. Want u bent, de meeste van u zijn evangelisch. U bent misschien christelijk opgevoed. En dan durven we dat toch niet zo gauw tot ons door te laten dringen. Dat het niet zou kunnen. Wie zijn wij om de macht van Jezus, de Zoon van God, te beoordelen? Maar misschien hebt u moeite dat het vandaag zo weinig gebeurt. Zoiets als wat we lazen in het Bijbelverhaal. Wie van ons kent niet iemand die ziek was en die ondanks aanhoudend en intense voorbeden en gebed en veel liefde van gelovige mensen toch overleden is? En misschien waren er wel profetieën uitgesproken. Het is zo anders gegaan. Dat kan een wond slaan, een knauw geven in je geloofsleven. Wat moet ik met de Bijbelse geschiedenis van waarin een blinde genezen wordt, een dove weer gaat horen en zelfs een overleden kind door Jezus uit de dood wordt opgewekt en levend aan zijn moeder teruggegeven? Wat moet ik ermee als het vandaag de dag zo anders lijkt te gaan? Het zal dan even geleden wel gebeurd zijn en het zal de betreffende mensen onvoorstelbaar veel vreugde gegeven hebben toen. Maar waarom verandert er niets in jouw leven? Het kan zijn dat jij lijdt aan een handicap, een lichamelijke handicap of een innerlijk probleem. Maar je vond geen genezing. Zelfs niet bij bekende mensen met een gebedsgenezingsbediening. Wat moet je dan met zo'n wondergebeurtenis als de genezing van Bar, dat betekent de zoon van, Bar is zoon, Timaeus, de zoon van Timaeus. Kijk, je kunt natuurlijk zeggen, en ik doe dat ook regelmatig als het gaat over genezingen en wonderen en dat soort dingen. Je kunt natuurlijk zeggen dat het in het evangelie nooit gaat om de genezing op zich. Het gaat om tekenen van het koninkrijk van God dat komt, waar alle ziekte en dood en verdriet en pijn voorbij zijn. En dat is voluit waar. Maar het gaat bij Jezus niet alleen om een koninkrijk dat komt, maar door zijn lijden en zijn sterven, door de opstanding en de doop in de Heilige Geest, Pinksteren, het is Pinksteren geworden, is dat koninkrijk er nu al en zijn zijn krachten er nu al. Jezus heeft gezegd, het koninkrijk is onder u. Er genezen dan ook vandaag de dag, God zij dank, nog vele mensen. Door het werk van artsen en verpleegkundigen. En er zal toch hier niemand zijn die dat specifieke werk van artsen en verpleegkundigen denkt helemaal te kunnen losmaken van het werk van God daarin. En als gelovige mensen ziek worden, dan gaan zij en de mensen om hen heen die van hen houden naar het ziekenhuis, naar de dokter, naar het ziekenhuis, maar ze gaan dat ook biddend omgeven. En als zo iemand geneest en weer verder mag leven, tot de dood erop volgt, want dat is altijd zo bij ons. Er gebeuren vandaag de dag wonderen, voor wie het wil zien. En wie het niet wil zien, die is erger blind dan Bartimaeus was. Want wie geen wonderen wil zien, die wil blijkbaar niet geloven. En dat geloven, dat is nou precies de kracht van die blinde bedelaar. Hij heeft een uitgesproken geloof, zelfs tegen de klippen op. Geen vage godsdienstigheid, hij was een bedelaar, denk je in. Daar zweeft niets meer in het leven, realiteit, keiharde werkelijkheid. Bartimaeus heeft echter het vertrouwen dat de God van Israël nog niet uitgesproken is. En daarover gaat het vanmorgen. Mensen zijn soms ziende blind, terwijl er onder ons doven zijn die de stem van de Heiland heel goed kunnen horen. Ik bedoel maar. Jezus is op weg naar Jeruzalem. Eigenlijk zou je moeten zeggen, hij is op weg naar het kruis. Naar zijn dood. En over dat lijden wat over hem aanstaande is, geeft hij dan zijn volgelingen een inkijkje. Wij hebben daar net zo samen met elkaar over gelezen in vers 31 tot 34. En het is heel wonderlijk, maar die discipelen die al die wonderen hebben meegemaakt, die het aan de lijven hebben ondervonden, die het brood gegeten hebben wat eigenlijk niet gemaakt kon worden, die discipelen, die alle wonderen, tekenen en alle gebeurtenissen, de boodschap van Jezus gehoord en gezien en getast hebben. We lezen ervan, ze begrepen niets van deze dingen. En dit woord dat Jezus zegt, ik ga sterven en opstaan, bleef hun, heel apart dat Lucas dat woord gebruikt, bleef hun duister. Dat is natuurlijk prachtig. Als je daar wat langer over nadenkt, als je zoals ik het genoegen mag smaken om zo'n preek voor te bereiden. Kijk, dan worden die woorden, die worden opeens, die gaan eruit lichten. Het bleef hun duister. Maar de blinde bedelaar kreeg het licht. Daar gaat de preek over vanmorgen. Ziende blind, horende doof, terwijl blinden zien en doven horen. En dan, terwijl de weg van Jezus en de zijnen op Jericho aangaat, zit daar een blinde bedelaar aan de kant van de weg. Het is de zoon van Timaeus en hij heeft van zijn ellende zijn broodwinning gemaakt. Hij bedelt, hij schooit bij de mensen om wat geld en om wat voedsel. Moet je even voorstellen, hij is die morgen dus door anderen geleid geworden naar de plek waar hij altijd zit. Daar, bij de poort van Jericho. Aan het menselijk verkeer neemt Bartimeus al heel lang niet meer deel. Hij zit aan de kant van de weg. En hij zit ook aan de kant van het leven. Het leven stroomt hem voorbij. En als die blinde dan hoort dat Jezus van Nazareth langskomt, dan veert hij op. Wat? Wat? En hij begint met een forse keel te roepen. Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij. Hij heeft blijkbaar over Jezus gehoord. Er ging natuurlijk een roep in heel Israël uit over deze rabbi. Natuurlijk, dat was die Messiaanse man door wiens goddelijke kracht blinden en doven, melaatse, lammen en bezetenen genezing en bevrijding vinden. Jezus roept die zoon van David, Kyrie eleison, Heer, ontferm u over ons, over mij. Erbarm u. En in zijn woorden klinkt de toon van de Messiaanse verwachting. Zoon van David. Voor ons is dat, klinkt dat niet mee. Wij moeten dat leren. Maar voor hem dat te zeggen betekende geweldig veel. Dat had een enorme indruk. Met zulke woorden als die deze blinde man hier gebruikt, heeft nog niemand in de Bijbel gelezen, heeft nog niemand Jezus ooit aangesproken op deze manier. Bartimeus wil de gelegenheid om genezen te worden niet voorbij laten gaan. En hij verwacht van Jezus het beloofde, het Messiaans beloofde heil. Want als de Messias komt, dan is al die ellende voorbij. Aller ogen in Israël wachten op de Messias. Maar Bartimeus zijn ogen wel in het bijzonder. Deze blinde bedelaar, die had alles wat hij wist over de Messias natuurlijk alleen maar van horen zeggen. Hij had de wonderen niet gezien. Hij had al die prachtige dingen niet meegemaakt. Maar wat hij wist, wat hij gehoord, en wat hij gehoord had, was voor hem genoeg om zijn geloof uit te roepen. En daarmee doet hij een krachtig beroep op Jezus. En wat er dan gebeurt, zusters en broeders en vrienden, dat is heel typerend. En die vooraan liepen, bestraften hem dat hij zwijgen zou. Broeders en zusters en jonge mensen, wanneer iemand zijn geloof in Jezus zo helder uitspreekt als hier gebeurt, dan zijn er altijd bestraffers in de buurt. Soms zijn dat zelfs mensen die in het kerkelijk bedrijf vooraan lopen. Die denken het allemaal zo goed te weten. Het zijn de critici die precies weten wat een ander wel of niet moet doen. Zeurkousen. die zelf vooraan lopen en geen ruimte hebben voor iemand die aan de kant van de weg is. Ze willen dat Bartimeus zijn mond houdt. Jezus is op weg naar Jeruzalem en rond dat herstellingsoord, want dat was het in die tijd ook, Jericho, wemelt er dan altijd van de blinden en de lammen en de bedelaars. En zeker op de pelgrimsweg die Jezus nu gaat, en zeker als het dan ook nog Pascha wordt, dan zijn er heel veel van die mensen aan de kant van de weg. En die mensen die vooraan lopen, die vinden het moet allemaal wel overzichtelijk blijven. Hè? Ho ho, we zijn op weg naar Jeruzalem, hè? En we moeten nog door Jericho heen. Jezus is er voor de mensen op de weg. Niet voor de mensen aan de kant. Critici willen geen oponthoud. Kritische mensen zijn vaak hard voor bedelaars, voor armen. Kritische mensen zijn vaak harde mensen. Vervelende mensen. Als je deze geschiedenis bij Marcus, de evangelist, leest, dan wordt hun gedrag nog irritanter. Want dan lees je bij Marcus dat eerst zeggen ze dat hij zijn mond moet houden. En als dan blijkt dat Jezus de blinde wel goed heeft gehoord en hem tot zich roept, dan zijn het juist weer diezelfde mensen die vleien dan met: houd moed hoor, sta op, de meester roept u. Ze zeggen maar wat er aan emotie in hen opkomt. Is het een, dan is het dat, dan is het ander, is het weer anders. Dat zijn de lui die het ene moment roepen: Hosanna, Hosanna, loof de Heer. En heel emotioneel met palmtakken lopen te zwaaien. En het volgende moment met de massa meebrullen: kruist hem, kruist hem. Mispunten. Gelukkig heeft Bartimeus in zijn leven genoeg meegemaakt om te weten dat hij zich door zulken de mond niet moet laten snoeren. En hij roept nog veel harder om Jezus. Het hart van Jezus is ook gelukkig weer heel anders als dat van de harde critici. En hij onderbreekt zijn reis voor deze man die zo ernstig om hulp roept. Broeders en zusters, alleen dat al is een prachtige boodschap voor ons. Alleen dat al. Dat Jezus die stem hoort, te midden van die drukte, van die massa, veel mensen om hem heen, allemaal vragen. Jezus is natuurlijk aan het spreken, dan met die en dan met die. En dan hoort hij toch die ene stem. Jezus, zoon van David, ontferm u over mij. Wat een boodschap, alleen dat al. Dat moet ons veel te zeggen hebben. Jezus hoort ook jouw klacht. En hij staat stil bij jou. Bij jouw leven. En dan begint het. Bartimeus werpt zijn bedelaarsmantel van het oude leven van zich af. Springt op. En omdat hij blind is, wordt hij door anderen bij Jezus gebracht. Jezus die dan aan hem vraagt: wat wil je dat ik doe? Nog maar even hiervoor, werkelijk bij mij op dezelfde bladzij zo'n beetje, even hiervoor had de Heer Jezus dezelfde vraag aan twee van zijn jongelingen gesteld. Twee van zijn discipelen, Jacobus en Johannes. Wat wil je dat ik doe? Dat ik jullie doe? In hun verblinding hadden zij gezegd: Heer, wij willen straks graag op de ereplaatsen zitten. En wat zegt die blinde bedelaar? Heer, geef mij het gezicht van mijn ogen. Eerst riep hij om ontferming, zeg maar om liefde en barmhartigheid van de Messias, van God. En nu wordt het opeens heel concreet. Hij verlangt naar dat waar hij het meest mee gediend is. Hij verlangt naar een wonder van genezing. Geef mij ogen. Daar mankeert het me aan. Geen geld, zodat ik nooit meer hoef te bedelen. Geen ereplaats, zodat iedereen kan zien hoe bijzonder ik ben. Maar ogen om het leven te kunnen zien. Om u, Messias, te kunnen zien. Het is opvallend wat er dan gebeurt als hij zijn hoop en zijn verwachting zo heeft uitgesproken. Een korte reactie van Jezus over die ogen. Wordt ziende. En dan volgt er voor ieder die het horen wil een verduidelijking over datgene wat er in het hart van Bartimeus omging. Want niemand had dat kunnen weten, niemand had dat ooit gedacht. In die blinde man aan de kant van de weg, daar zat een groot geloof. En Jezus heeft dat gezien. Uw geloof heeft u behouden. De lichamelijke genezing gebeurt als het ware tussen de regels door. Als een onderdeel van zijn totale redding. Maar zeker niet alles bepalend. Jezus laat weten dat deze man niet slechts zijn gezichtsvermogen teruggekregen heeft, maar dat door het geloof zijn hele leven is gered. En wat zou je als je met een goed gezichtsvermogen naar de hel gaat? Riep Bartimeus niet om ontferming aan de Messias? Wel, dat heeft hij in de volle zin van het woord gekregen. En zijn genezen ogen zijn daar een teken van. Nou moet je een stap verder denken. En je afvragen, wat betekent nu die genezing van Bartimeus voor zijn verdere leven? Wel, hij mag gaan zien de kleuren, de mensen, de wereld, het leven. Hij mag gaan zien ook wat er hierna gebeurt met de zoon van David die hij aangeroepen heeft. Eerst bejubeld, dan verguisd en tenslotte die verschrikkelijke kruisdood. Begrijpt u dat je er nog niet bent als je met je ogen alles kunt zien? Het komt erop aan dat je door je geloof doet wat Bartimeus deed. En hij volgde Jezus op zijn weg, terwijl hij God alsmaar loofde en prees. Dat was een uitdrukking van zijn geloof, van zijn dankbaarheid. Inderdaad, Bartimeus mag in zijn lichamelijke genezing alvast delen in een voorschot op het heil van de beloofde Messias. Er zal een tijd komen waarin ziekte er niet meer zal zijn, waarin doofheid niet meer bestaat, waarin verlammingen niet meer er zijn, waarin alles heelheid en harmonie is. Die tijd komt, als de Messias komt. Maar die tijd is nu nog niet. Hij kreeg er een voorschot op, maar dat is niet aan iedereen gegeven. Toen niet in Israël, en nu nog niet. Maar wat hem wel gegeven is, dat is dan ook waarlijk niet eenvoudig. Want als volgelingen van Jezus moet het met Bartimeus ook verder. Langs kruis en graf. Voordat de opstanding daar is. Hij heeft vanaf de zijkant gekomen het heil mogen zien. En hij heeft meegelopen met al die andere mensen, te midden van velen die Jezus op hun weg volgen, te midden van ons, Bartimeus. Hij is één van ons geworden. Maar het zijn niet zijn ogen die hem gered hebben. Door zijn ogen zou hij nog veel verdriet tegemoet kunnen gaan. Als hij zijn geneesheer zou kunnen zien sterven, zou moeten zien sterven. Maar vanwege zijn geloof heeft Jezus hem die andere dimensie van Gods leven ingeleid. Uw geloof heeft u gered van de eeuwige toorn. Uw geloof heeft u behouden voor de messiaanse toekomst. Bartimeus gebruikt zijn genezing om Jezus te volgen. Dat heb ik helaas wel anders gezien. Alle aandacht op de genezene, die daar dan niet mee om weet te gaan, en via het podiumlicht in het slop van de hoogmoed en de blinde eigenwijsheid belandt, en eindigt in een wettische verduistering. Verschrikkelijk. Wat heeft Bartimeus van Jezus gezien? dat wat hij van tevoren in zijn geloof al zag. Gods liefde, Gods ontferming voor mensen aan de kant van de weg. Hij zag in Jezus de Messias op zijn weg naar het kruis. En broeders en zusters en jonge mensen, het is een wonder als een mens mag geloven in die lijdende knecht des Heren. Dat die Christus op het kruis voor jouw zonden leed, dat is een wonder. En als je niet in wonderen gelooft, ben je blinder dan Bartimeus. Geloven in die lijdende knecht des Heren, en Bartimeus zou dat zien. En daarvoor werden zijn ogen geopend. We weten natuurlijk niet precies of hij bij het kruis stond. Daar worden niet veel namen genoemd, maar wel volgelingen. En hij had goede ogen gekregen. Wat een diepe les voor ieder van ons. De Heer Jezus staat stil bij elke smekende bedelaar die zijn vertrouwen op hem richt. Hij houdt ons ook vandaag in deze preek, houdt Jezus ons het heil voor ogen. Hoe gaan wij nou straks weer hier vandaan? Vervolgen wij onveranderd onze weg? Of gaan we bewust gelovend en ook ons geloof uitsprekend achter Jezus aan? God lovende. Het ware geloof mondt altijd uit in de lofprijzing. En is het niet bijzonder dat erbij staat dat niet alleen de genezene God looft, maar ook die mensen. Dat is toch geweldig als wij een zodanige uitstraling in ons leven hebben als christenmensen, dat de mensen om ons heen God daarvoor gaan prijzen. En dat is de zaak voor ons leven. Lofprijzing aan God. Het ware geloof mondt altijd uit in lofprijzing aan God. Dat is een goede toetssteen. Broeders en zusters, dit is nou de levensles uit deze ontmoeting met Jezus. De heiland ontfermt zich over hen die geen helper hebben en wie zichzelf niet redden kan. De heiland ontfermt zich over blinden die hem zien en over doven die hem horen, die zijn stem horen. Voor de naar hun eigen oordeel wijze en verstandige critici is dit alles verborgen. Maar aan eenvoudige gelovigen is het als aan kinderen geopenbaard dat Jezus je redder is, de redder van de wereld. Hebt u Jezus zo nodig? Roep hem dan bij zijn naam. Kyrie eleison. Christe eleison. Heer, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over mij. Aan de kant van je eigen levensweg. Messias. Jezus. Ik heb de Heere lief, want hij hoort mijn stem, mijn smekingen, zei de psalmist. En de psalmen waren bekend in Israël. Hij heeft zijn oor tot mij geneigd, zijn oor tot mij geneigd. Daarom zal ik mijn leven lang tot hem roepen. Genadig is de Heere en rechtvaardig. Onze God is een ontfermer. Broeders en zusters, jonge mensen, vrienden, onze God is een ontfermend God. En dat is hij nog vandaag. Voor u. Voor jou. Voor jou. Voor mij. Wat een prachtige ontmoeting. Van Jezus. En de zoon van Timaeus.